Ik ga naar hoofdstuk 12. Hoofdstuk 12 en hoofdstuk 14 lijken wat op elkaar in zekere zin. Ik denk dat in hoofdstuk 12 Israël centraal staat uiteindelijk. En dat in hoofdstuk 14 de volkeren uiteindelijk centraal staan. Wat opvalt in die laatste hoofdstukken van Zacharia, dat er 14 keer de uitdrukking voorkomt en op die dag, 14 keer, en 14 dat weet u wel inmiddels, dat is de getalswaarde van koning David. Misschien dat de profeet Zacharia in het samenstellen van dit boek of zijn secretaris dat zo gebruikt heeft, of dat God het erin gebracht heeft, dat inderdaad we nu toegaan naar dat grote moment waarop de nieuwe koning van Israël, de nieuwe David, in de autoriteit van de Allerhoogste de troon zal beklimmen. Maar dat gaat niet zomaar, er is tegenstand. En zo begint hoofdstuk 12. Aldus luidt het woord van de Heere, die de hemel uitspant en de aarde grondvest en de geest van de mens in diens binnenste formeert. Zo begint het. Dat betekent dus, zo lees ik dat, dat God de Almachtige is. Hè? En dat hij de regie heeft. De dingen die nu komen, die overkomen God niet. Ze overkomen de wereld ook niet. Maar God heeft wel de touwtjes strak in de handen. In de Statenvertaling begint de aanhef van hoofdstuk 12 met de last des Heren. Ik weet ook niet precies hoe je dat moet uitleggen, maar er zit toch iets in van wat nu gaat komen, dat daar zit de hand van God in. En wat doet hij nou? De Heere God, hij trekt de volkeren naar Jeruzalem. Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming. Een soort bekersterke drank. Ik ken de man niet persoonlijk, maar hij is wel eens in Nederland geweest voor een club met wie we wel spreken, maar die niet onze denkbeeld deelt altijd. Of altijd niet. Bisschop Tutu uit Zuid-Afrika, die heeft dus gezegd in Amsterdam dat Israël een oude oom is die steeds maar weer het drankkastje opentrekt en die nooit genoeg heeft. Maar hier staat precies andersom. Hier staat dat de volken in het rond, dus de buren van Israël in eerste instantie, dat zullen niet alleen de buren blijven. Maar het is goed om dat onderscheid hier te zien. Zie, ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond. Het gaat dus om de buren van Israël. Die maar, en wat willen ze hebben? Nou, niet in eerste plaats Haifa of zo, maar ze willen Jeruzalem bezitten. Daar draait het om. En het bijzondere is, dan maak je er wel eens druk om. Ja, u ook en ik ook. Maar je moet je niet alleen maar druk om maken, want hoe het ook is, het hoort er wel bij. Het is niet iets van, oh, wat gebeurt er nou? Het is iets wat God laat gebeuren en zelfs organiseert. En dan zou je zeggen, dat is ook zielig voor die volken rondom, dat ze daarin worden meegezogen als God dat doet. Ja, maar dan moet je toch iets bij zeggen. Het is niet zo dat God hele onschuldige mensen nou maar laat zondigen, omdat hij dat in een soort blinde willekeur wil. Als God mensen dat laat doen, dan is het alsof hij ze overgeeft aan datgene waar ze al mee bezig zijn. Dat is met de farao, weet u wel. Dan verhardt hij het hart van de farao. En dan zou je zeggen, toch ook zielig voor die lieve farao. Nou, wil het geval dat het helemaal niet zo'n lieve farao was. Maar God die laat hem, en je ziet dat in Romeinen 1 ook, dat, dan gaat het over de wereld, dat God op een gegeven moment de wereld ook overgeeft aan de zonde waar ze zich aan bezondigen. Doet hij niet gelijk? Hij roept de volken ook op tot bekering. En dan laten we wel wezen, deze mensen die dat doen, hebben misschien wel allemaal 2000 jaar lang het evangelie gehoord. Het is niet zo dat het zomaar, het is echt op het einde. En God geeft ze over aan de vrucht van hun eigen denken, maar er komt een moment waarop hij zegt, nou kom je dan ook. Zoals in Joël, die zegt het ook. Die zegt, in de dagen dat ik een keer zou brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, dan zal ik alle volkeren verzamelen. En dan zie je die malle stoet van mensen, sterk en zwak en lamme, blinden, alles doet mee. Als het om die grote taart Jeruzalem gaat. Ze moeten wel. En dan zegt God, maar dan zal ik mijzelf verheerlijken in het midden van Israël. Dan zal ik mezelf laten zien zoals de wereld mij nog nooit gezien heeft. Ezechiël 38 zegt precies hetzelfde. Dan zegt hij, ik zal de machten met blindheid slaan, maar mijn ogen open houden over mijn volk. Dan zal ik eerst Juda verlossen. En de laatste plek die werkelijk bevrijd wordt, is de plek zelf. De navel van de aarde. Jeruzalem. We hebben dat natuurlijk ook je ziet dat ook, hè, in een bepaalde geografie van de wereld. Je zou kunnen zeggen dat de wereld verschillende lagen heeft. Ja, als je een cirkel neemt, de buitenste laag, dat is Nederland en dat is Amerika en dat is China, zeg maar. Ezechiël 5 zegt, Jeruzalem heb ik hier neergezet in het midden met landen daaromheen. Die landen daaromheen, dat is de buitenste schil. En als je dan naar binnen gaat, dan kom je bij het heilige land, bij de heilige bodem, bij het erfdeel van de Heere, bij het sieraadland. En dat is Israël. Het is een beloofde land, het erfdeel van de Heere. Maar dat heeft ook een schil, een buitenste laag. Dat is Haifa en Tel Aviv. Ja, waar moet je naar? Dat is de buitenste rand. Het is wel heilig, maar ook niet zo heilig. Dat is Galilea. Ja, komt daar iets goeds vandaan? Ja, toevallig wel. Maar in Bijbels gesproken is dat nou niet echt. En dan kom je bij het hart van Israël. Dat is het erfdeel van de twee verspieders. Hè? Van Juda en van Jozef, van Ephraim en van Manasse. Dat is Judea en Samaria. Daar liggen zeg maar de Bijbelse plaatsen. Daar liggen de graven van de aartsvaders. Daar is Bethel, daar is Shiloh. Daar ligt de berg van de vloek en van de zegen. Daar kwam Abraham het land binnen. Daar ligt de route van de aartsvaders. Dat is het hart van Israël. Dat geeft meer dan het andere gedeelte kleur aan de identiteit van het Joodse volk. En het hart van het hart is Jeruzalem. Hè? En het hart van Jeruzalem is de oude stad. En het hart van de oude stad is de berg van het heilige sieraad. Nou, en wat zie je nou? Je ziet ook dat als Israël daar terugkeert, dat niet helemaal in één keer gaat. De Joden zelf hebben dat ook door, vrome Joden. Die zeggen, ja, dat heeft ook te maken met loutering. Dat heeft ook te maken dat we een proces van vernieuwing door moeten. He, van buiten naar binnen. En dat eindigt geloof ik met de ontmoeting van de Messias. Dat is het middelpunt waar ze naartoe gaan. En hoe gebeurt dat? Ja, in 1948. Hadden ze maar een klein beetje eigenlijk. Beersheba hadden ze bijvoorbeeld niet eens. En toen kwam er een oorlog van die buren rondom. En toen die over was. Na een heleboel ellende. Toen hadden ze Galilea. En het Zuiderland, en Tel Aviv en Haifa. Maar wat ze niet hadden, was het hart. Dat hadden ze niet, dat hadden de Jordaniërs bezet. En wat ze ook niet hadden, ze hadden wel Jeruzalem, maar de helft van de stad. De andere helft was in ballingschap gegaan, moest daar uit. En dat was nou net de Joodse Oude Wijk. Dat was de Olijvenberg, dat was de Tempelberg, dat waren die 80 synagogen, die waren daar. En die waren bezet. En pas in 67, en niet omdat ze allemaal in een tank sprongen en zeggen, moet maar eens uitwezen, maar omdat de buren van rondom weer er maar niet af kunnen blijven. Zelfs Kenia deed trouwens mee. En even later gaat het ook. Alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen, staat hier. Dus het is als een soort olievlek, zeg maar. Dat is misschien een beetje een verkeerd beeld in die regio. Maar alles gaat meedoen. En dan, na 6 dagen, als een wonder, is het hart er weer. Vorige keer ook verteld. En uiteindelijk is er nog 1 plek, zeg maar. Waar je als Jood niet goed kan wezen. Waarvan de wereld ook gezegd heeft, daar heb je ook niks te zoeken. Ik zou niet weten wat je er zou moeten zoeken. Want je bent er nog nooit geweest. Hè? Zeggen ze in de wereld. Bij meerderheid van stemmen dan. Niet omdat ze erover nadenken, maar bij meerderheid van stemmen. Zo werkt het dan. Recht van het sterkste. En dat? Ja, onder andere, ja. Hè, mag je niet verklappen. De Bijbel noemt dat Gog we Magog, hè? Hebben we eens gezegd, de 70 volkeren van de wereld. Goed, nou terwijl dat gebeurt, staat er eerst dat God Juda zal maken als een vuurbekken tussen het hout. Als een vuurfakkel tussen de garven, dan zullen ze rechts en links alle naties in het rond verteren. Dat is niet zo leuk als je dat leest, maar als je de geschiedenis terugkijkt. Ja, en dan zeggen ja, maar dat is buitensporig, houdt Israël. Israël trekt er niet op uit om de Libanon in de fik te steken. Israël trekt er niet op uit om dat met Syrië te doen, of met de Golan, of met Egypte. Maar als de volken van rondom dat doen, is dat wel wat er gebeurt. En dan zijn ze als een vuurfakkel tussen de garven. En dan uiteindelijk, Dan verschijnt de Heere zelf voor de poorten van Jeruzalem. Dan staat er, ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Daar kom ik zo op terug. En sommige mensen zeggen, ja, dat is het Oude Testament. Nee, dat is ook het Nieuwe Testament. Maar dan moet je het Nieuwe Testament gewoon ook rustig lezen. Dan merk je dat je dat... Dat er ook is. Hè? Paulus schrijft in de tweede Thessalonicense brief dat Christus zal komen met de engelen in vlammend vuur. En dan staat er om verheerlijk te worden in het midden van de heiligen en met verbazing aanschouwd te worden in alle die tot geloof gekomen zijn. Zou het zo kunnen zijn dat die heiligen die hier genoemd worden, dezelfde heiligen zijn die apart gezet zijn als waar het in de Bijbel tot nu toe altijd om gaat. Dat dus als Christus verschijnt, dan zou dat heel naadloos passen hierbij. Als Christus verschijnt, dan wordt God verheerlijkt in het midden van de kinderen van Israël. En dan wordt hij op die dag met verbazing door ons aanschouwd door ons die tot geloof gekomen zijn. En dan staat er, als hij straf oefent aan hen die God niet kennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzaam zijn. Ja, dat is een hele ernstige regel die Paulus daar schrijft. Maar wat is dat? Dat zou ik vanavond willen zeggen. Wat is dat nou, het evangelie van de Heer Jezus Christus, ongehoorzaam zijn? Je hebt de neiging om te zeggen, dat betekent dat je niet gelooft dat de Heer Jezus voor je zonde gestorven is. En ik geloof dat dat ook ongeloof is. Maar wat ik vanavond zou willen zeggen, dat evangelie is groter dan alleen maar dat. In het evangelie worden de profetische geschriften niet buiten boord gezet. In het evangelie wordt de profetische boodschap niet dicht gedaan. Het is het evangelie van het komende koninkrijk en alles wat de profeten gezegd hebben, speelt daarin mee. En er zijn dus mensen, volkeren, die daaraan ongehoorzaam geweest zijn. Ik zeg wel eens, zoals we niet willen spreken over een halve Jezus, mogen we ook niet spreken over een halve evangelie. Het gaat in het evangelie, gaat het om het herstel en bevrijding van Israël ook. Dus daar kun je ongehoorzaam aan zijn. He, zoals Micha dat zegt, en hij zal hen straffen die aan God geen gehoor gegeven hebben. Dus het is niet zo dat je zegt, ja, maar geloof dat de Heer Jezus voor mijn zonde gestorven is en dat is geweldig. En dat je aan de rest geen aandacht mag besteden. Dat is ook zonde. En daar komt het gericht ook overheen, denk ik. Ja? Ik zeg het heel vaak, maar ik zeg het dan nog even omdat we tijd zat hebben. Is als Paulus in Handelingen 17, en ik las pas, was ik in Lellens. Nou, u weet ook niet waar Lellens ligt, hè? Weet je niet waar Lellens ligt? U denkt, dat is een of ander klein dorp ergens in Groningen. Ja, dat is ook zo. En ik preekte in Lellens en daar lag de waarheidsvriend. In de consistorie, dus van de Griffemiddelbond. En ik las daar wat in, omdat ik nog even tijd had. En daar las ik diezelfde tekst. En die werd aangehaald door Herman Kolbrugge, een beroemde theoloog uit de 19e eeuw. En die in de orthodoxe kringen heel veel waardering heeft, omdat hij de mensen terugbrengt bij het kruis, Christus. En deze Kolbrugge, die citeerde die tekst en die zei daar eigenlijk wat ik al een hele tijd zeg, ik moet omkeren, ik zeg wat hij al heel lang gezegd heeft. Namelijk dat de Joden in, hè, je kent het ook wel, de Joden in Berea, in de synagoge van Berea, die nemen de boodschap, het getuigenis van het evangelie met bereidwilligheid aan en gaan dagelijks de schriften na om te kijken of het wel klopt. En de schriften die ze nakijken om te kijken of het wel klopt, dat zijn schriften van wat wij het Oude Testament noemen, of het Eerste Testament. Die Joden in Berea, die gaan Ezekiel openrollen, dat was niet thuis, en die gaan Jesaja openrollen, en Jeremia openrollen, en Zacharia openrollen, en die gaan eens kijken of dat evangelie van Paulus klopt met wat daar staat. Het klopt. Dus het evangelie is, daar moeten we wel soms een beetje aan wennen, maar in dat evangelie zit als het ware de profetische boodschap opgesloten. Als Paulus spreekt over de toekomst, is dat niet een andere toekomst. Ja, laten we zeggen, theoloog, in het Nieuwe Testament gaat een knop om. Alleen, er gaat wel een knop om, maar niet in die zin dat als je die knop omdoet, dat je ineens de profeten kwijt bent. Dat je ineens alleen maar Nieuwe Testamentjes overhoudt. Dat is de verkeerde knop. De knop die omgaat is dat de Messias geboren is. Dat is de knop die omgaat. En dat God nou werkelijk alles wat de voltooiing van zijn heilsplan zou kunnen belemmeren en frustreren door het offer van zijn zoon gaat opheffen. Dat is de knop die omgaat. Maar de Heer Jezus zegt, ik ben niet gekomen om de wet en de profeten af te schaffen, maar om die te vervullen. Ja? En soms kreeg ik pas een aardige brief, ja, aardig weet ik niet, maar ik had ergens geschreven dat de Heer Jezus nog een hoop moet gaan doen. Dus we kregen een hele dikke vette brief van iemand die zei, hoe durf je dat te zeggen? Dat zei hij heel lief hoor. Van de Heer Jezus heeft alles vervuld. Nee, dat is niet zo. Hij is nog niet klaar. En ik moet eerlijk zeggen, degene die dat dan beargumenteerde was gelijk de hele profetische boodschap aan het vergeestelijke. Ja, maar dat moeten we maar niet doen, dat deed Paulus ook niet. Goed. Het evangelie niet gehoorzamen. En dan lezen we, Zacharia 12 vers 10, dat niet alleen de vijanden worden overwonnen, maar dat ten diepste, als ik het zo mag zeggen, Israël ook wordt overwonnen. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem de geest der genade en de gebeden uitstorten en ze zullen, dat staat er in mijn tekst, zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Nee, dat is een lastige tekst. Ik heb vanmiddag eens even nagekeken. Want er staat dat ze over hem een rouwklacht aan zullen heffen die zo groot is. Heel Israël rouwt. En als je dan de rabbijnse commentaren daarop leest, dan staat er, zo kan je het ook vertalen, dan zullen ze hem zien, dat wil zeggen, ze zullen hem zien, dat wil zeggen, degene die doorstoken zijn. En daar zullen ze over rouwen. Dus de gedachte van de rabbijnen is, dat als de Messias Jeruzalem verlost, dat daar, terwijl de volkeren opkomen, nog zoveel Joden zijn omgekomen, dat daarover een rouwklacht aangeheven zal worden. Maar door, ik denk dat het toch iets anders ligt, is dat het begint met de geest der genade en der gebeden. He, dus dat is de inleiding tot deze verootmoediging. Die verootmoediging wordt niet in de eerste plaats losgemaakt doordat ze allerlei Joden gedood zien daar bij Jeruzalem. Maar die wordt losgemaakt door de geest der genade en der gebeden. En het tweede is dat er eigenlijk niet staat, en iedereen zal dat met me eens zijn die de grondtekst zegt, ze zullen hem zien die zij doorstoken hebben. Maar er staat, ze zullen op mij zien die zij doorstoken hebben. En die zij zijn dan niet de Joden. Dus ik denk werkelijk dat je hier moet denken dat de geest der genade wordt uitgestort, de geest der gebeden, terwijl dit allemaal, en de Heer Jezus komt, en dan maakt de geest der genade en de gebeden zich machtig over de kinderen van Israël. En dan zien ze op hem die zij doorstoken hebben. Dan komt dat moment van herkenning. Het is Jozef. Hij leeft nog. Dat moment. En dat moment dat zorgt ervoor dat er een verootmoediging door de rijen van Israël gaat. Die je eigenlijk het best zou kunnen vergelijken met een van de diepste perioden van verdriet en rouw om een van de mooiste koningen Josia. En waarom rouwen ze dan? En waarom zouden de broers van Jozef zwijgend voor hem staan? Wat zou er door hun heen gaan? Ik denk dat het berouw is. En je moet uitkijken dat je daar niet boven ze gaat staan. En dat je niet gaat denken in je achterhoofd of in je voorhoofd. Ja, maar goed ook. Maar het is natuurlijk wel wat, hè? Het is natuurlijk wel wat. En er zit ook, laten we in alle eerlijkheid zijn, er zit ook een stuk schuld in dat God zijn Zoon, door wie hij alle dingen gemaakt heeft, laat ingaan in het vlees, in het bestaan van zijn volk. En dat God daar in 1 Korinthe 13 voorleeft. En dat die volmaakte liefde van God voor zijn volk zo ver gaat, dat hij zijn Zoon geeft als een reiniging voor alles wat ze misdaan hebben. En zelfs het nieuwe verbond met ze sluiten. Ze mogen leven vanuit zijn eigen geest. En dat hij dan, dan ga je niet gelijk met vlaggetjes staan zwaaien, nietwaar? Als dat tot je doordringt. En als je beseft dat hoe diep dat ook is, dat je als Israël daar eeuwenlang dat miskend hebt. Maar ik denk dat ze niet de enige zijn die dan zullen rouwen. Als ik zo vrij mag zijn, denk ik ook dat heel veel christenen zullen rouwen. Omdat ze ineens beseffen dat ze Israël ook niet geholpen hebben daarin. Hoe kan degene in wiens naam onze voorvaderen vermoord zijn, hoe kan dat nou een Messias zijn? Ja, dat kan ik me wel voorstellen, zo'n reactie. Wij moesten binnenblijven in de Paasweek, want het was te gevaarlijk op straat. Als de christenen met het kruis door Leeuwarden liepen, dat deden ze vroeger ook al. Dan moesten de Joden binnenblijven. En dat christenen dan met een mond vol tanden zeggen. En zeggen, we kunnen eigenlijk de Messias niet onder ogen komen. Want we hebben het weer. Wie is het dit jaar? Marco Borsato of zo? Wie speelt Jezus? Ik weet het ook niet. Maar we hebben geweigerd te willen van de kijkcijfers om te vertellen dat het een Jood is. En dat hij Jeruzalem komt verlossen. Dan staan we allemaal dus met verbazing. En die verbazing die gaat over in verootmoediging, ook voor de kerk. Want we hebben ze niet geholpen. Zelfs zo als een Jood bij ons, als een echte vrome Jood die de schriften kent, bij ons de kerk zou binnenstappen met alle liefde voor mijn kerk, daar gaat het niet om. Dan zou hij kans maken om een heel groot gedeelte van wat hij mag geloven of wat de Messias gaat doen, niet te horen. Omdat dat verzwegen wordt. Ze zullen hooguit als hij zegt, gaat hij Jeruzalem dan niet verlossen? Dan zou het kunnen zijn dat een ouderling met een zwart pak tegen hem zegt, ja, dat was vroeger. Zo dachten de Joden vroeger, maar dat is Joods. Snap je wel, ik ga er ook geen grapjes over maken, maar het is niet alleen Israël op die dag. De hele wereld. En dan gaan we naar hoofdstuk 14. Trouwens, die geslachten die zijn zo. Nathan kom ik tegen. Dat is in het evangelie van Lucas inderdaad de zoon. Dat is een zoon van Bathsheba. En in het evangelie van Lucas is dat de voorvader van de Heer Jezus, van Jozef. Hoofdstuk 14. Ja, het is al over tijd, merk ik wel. Maar dit is de apotheose. De ontknoping. Er komt een dag voor de heren. De stad opnieuw belegerd, ingenomen, de huizen geplunderd, de vrouwen geschonden. Een lange tijd toen ik deze lezing hield, heb ik gezegd, ja, zo was het altijd. Zo is het talloze malen geweest. Door de Babyloniërs, de Egyptenaren, de Grieken, de Seleuciden, de Romeinen, de Moslims, de Perzen, de Kruisvaders, de Turken, de Arabieren. Maar nu is het anders. Het intro is hetzelfde, maar het nu is het anders, want dan zal de Heere uittrekken. En Juda zal strijden, niet tegen Jeruzalem, zoals er in mijn tekst even laten staat, maar in Jeruzalem. Maar tegenwoordig zeg ik ja. En dan denk ik, wat zijn we ver in de tijd. Tegenwoordig denk ik, ja, dat was in 48. Ik geloof niet dat Jeruzalem nu nog voor de helft in ballingschap gaat. Maar ik geloof wel dat het in 48 gebeurde. Het gebeurde letterlijk zo. 80 synagoges verwoest. Toen de volkeren optrokken tegen Jeruzalem. En de helft van de stad bleef bestaan, West-Jeruzalem. En de andere helft werd Jodenrein gemaakt. Zo, dat woord kennen ze toen nog niet. Maar de helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap. Maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. En dan. Ja, dan zou ik willen dat het de maandag daarna gebeurde. Maar dat is dan het ene beeld waarin we het horen. En waarin we hopen dat spoedig zal komen. Dan zal de Heere uittrekken ten strijde. En je zou kunnen zeggen, nu gaat het ook helemaal beginnen. En zijn voeten zullen staan op de Olijvenberg. En de Olijvenberg zal het gewicht van zoveel majesteit, zou je kunnen zeggen, niet kunnen verdragen. En die zal door midden splijten. En dan zal er een vluchtweg zijn ter ontkoming. En dan denk ik bij mezelf met mijn bril van vandaag op. Ja, hoe moet ik dat dan zien? Als die Olijvenberg door midden gespleten wordt, kunnen de mensen dan daardoor wegvluchten. Maar wat heeft het voor zin? Want als de volkeren aanvallen, zullen ze dat echt niet bij pijl en boog doen. En met een zwaardje, dan zullen daar vliegtuigen overheen komen. Maar goed, het belangrijkste is dat nog één keer de hemel en de aarde zal beven en dat er op die dag volkomen verlossing zal zijn. Dan zullen wij bevrijd worden, zei oom Zacharias, van alle mensen die ons haten, van al onze vijanden. En dan begint het, vanaf vers 5, dan gaat het ook helemaal los. Dan zal de Heere komen en alle heiligen met hem. Zijn dat de hemelse legermachten die heiligen met hem? Zijn dat de engelen? Ja, dat zijn ze zeker. Dat lees je in de Bijbel. Maar het zijn ook de mensen. Zoals in Romeinen 8 staat, dat de schepping rijkhalsend uitziet naar het openbaar worden van de kinderen van God. De schepping ziet rijkhalsend uit naar het moment dat de hemel zich opent en dat de Messias komt met al zijn heiligen, met al Gods kinderen, om af te dalen naar beneden. Want de hemel was maar tijdelijk. De hemel was omdat we altijd bij God zouden zijn, maar de aarde is aan de mensenkinderen gegeven. Andere stemmen zeggen, weet je wel, dat boven Jeruzalem, en ik weet niet of het zo is, maar het is zo'n mooie gedachte, die wolk is van al die mensen die in de Shoah en al die verdrukking zijn omgekomen. En dat als de Messias van Israël zal verschijnen, dat zij de eerste zullen zijn die de nieuwe, die het koninkrijk zullen begroeten. Dan zal ook het moment zijn van de eerste opstanding. Zoals de vijanden, dat lezen we hier, zoals de vijanden die optrekken in één enkel ogenblik. Je kunt er niet tegen knippen. Ontdaan zullen worden van hun vlees. Ze zullen nog op hun voeten staan, lezen we. Zullen Gods kinderen in een ondeelbaar ogenblik verschijnen in hun opstandingslichaam. Dus daar is niet aan te trekken. Dat is er ineens. En dan lezen we, dan zal die bron ontsloten worden. Stromend water naar de Dode Zee om alles gezond te zijn. Dat zal zijn op één dag. Er zal geen nacht komen. Ten tijde van de avond zal er licht worden. Jozua. Zon staat stil in het dal van Gibea. In Gibea. En maan in het dal van Ajalon. Er zal licht zijn. En God zal koning zijn over heel de aarde. En ik lees verder, en Jeruzalem zal verheven zijn boven alle bergen, de rest als de Arava, de rest als de Jordaanvallei en de stad daarbovenuit. Een nieuw volk, een nieuwe koning, een nieuwe stad en een nieuwe aarde. En het hemelse Jeruzalem zal als een bruid nederdalen op haar plek en de poorten van het paradijs zullen zich openen. Een nieuwe natuur ook. Er staat dat de kamelen en de ezels en alle die hebben meegelopen in die malle optocht naar Jeruzalem, dat die hetzelfde zal overkomen als hun berijders, als hun eigenaars. Maar tegelijkertijd zien we dat de wolf bij het schaap zal verkeren en de panter zich zal nederleggen bij het bokje. En dan naar de grote verzoendag van hoofdstuk 12... De grote Yom Kippur van hoofdstuk 12, het grote loofhuttenfeest van hoofdstuk 14, het feest van de late oogst, het feest van de inzameling van de volkeren die ontkomen zijn en die dan toch zullen komen om zich eerbiedig neer te buigen voor de koning der koningen. Openbaring zegt, dan zal daar geen tempel zijn. Ik zag geen tempel in haar, in dat Jeruzalem van boven, dat neerdaalt op de aarde. En waarom niet? Omdat de Heere God de Almachtige en het Lam haar tempel zijn. Dan staat er, en de volken zullen komen en in haar licht wandelen en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar en haar poorten staan open. Er zal geen nacht zijn. Geen tempel. En dan loop ik een beetje vast. Want ik lees in Openbaring 21 wel dat de tabernakel neerdaalt op aarde. En ik lees in Openbaring 3 aan de brief aan Philadelphia, wie overwint, hem zal ik maken tot een zuil in mijn tempel. En hij zal er niet meer uitgaan. En ik lees in Openbaring 7 lees ik, Dat in de hemel, dat ze daar zijn voor de troon van God en ze vereren hem dag en nacht in zijn tempel. In Openbaring 21 staat, er zal geen tempel zijn in die stad. In Openbaring 7 staat, zij die de ondergang van het aardse Jeruzalem hebben meegemaakt, die zijn daarboven en die vereren God dag en nacht in zijn tempel. Zacharia vertelt over de herbouw van de tempel. En Openbaring zegt, op het laatste zal geen tempel zijn, want het Lam is haar tempel. En dan denk ik, zal het misschien zo zijn dat dan de hele stad een tempel is? Omdat er staat dat zelfs op de potten en de pannen van de Hema, dat zeg ik er dan zelf even bij, maar de kopjes en schoteltjes die je normaal gesproken daar niet voor gebruikt, daar zal op staan, de Heer is heilig. Met andere woorden, heel Jeruzalem wordt ingezet als ontmoetingsplaats voor de volkeren en daar in het midden de troon van de Heer en de troon van het Lam. Geen tempel. Heel de stad een tempel? Of betekent tempel misschien dat het niet een tempel zal zijn zoals we altijd tempels gekend hebben? Dat het een tempel zal zijn zoals een tempel waarin de ontmoeting en de aanbidding en de vereering van God centraal zal staan en niet meer de offers van dieren. Geen Kanaaniet zal er meer zijn, geen handelaar. Niemand anders dan hij alleen. De tijd dat de stad vertreden zal worden door de volkeren is definitief voorbij. Ineens zijn we, het lijkt wel Jesaja 60, deze dingen zullen op het laatst met snelheid gebeuren. Ineens zijn we doorgestoten tot het laatste hoofdstuk, de jongste dag. En terwijl we er samen over spreken, merk ik dat ik niet in staat ben om alles uit te leggen. Omdat nog zoveel voor mij ongrijpbaar is. Hoe zullen deze dingen gebeuren? Ik denk dat als ik het meemaak en u het meemaakt, we niet zullen zeggen, ja, nou dan gebeurt dit. Oh ja, tuurlijk, nou gebeurt dat ook. Nee, dan zal dat straks worden. Nee, we zullen met verbazing aanschouwen hoe God zichzelf verheerlijkt in die grote dag. Het belangrijkste is niet dat we precies weten hoe we alles moeten duiden en uitleggen, maar het belangrijkste van de boodschap van Zacharias is dat we bezig moeten zijn met de dingen van de Heer. Het was nog niet af. Zo begon die. Wij moeten waken en bereid zijn. En wat we zien is meer dan ooit. Het stapelt zich op. Zien we de tekenen van de komst van het koninkrijk zoals de Bijbel daarover spreekt. De volkeren die Jeruzalem willen tillen als een lastige steen. De hunkering van het volk Israël naar voorkomen verlossing. De terugkeer, 100 jaar geleden was dat lang niet zo. De terugkeer uit landen als de Sovjet-Unie, uit Amerika, uit Europa, onder druk ook, de terugkeer naar Sion. We zien tekenen aan de zon en de maan. We zien dat het evangelie, zegt de Heer Jezus, dit evangelie zal gepredikt worden tot een getuigenis onder alle volkeren en dan zal het einde zijn. En we leven in een tijd waarin dat wordt afgerond. En we grijpen de slip van een Joodse man. We zien de tekenen bij onszelf ook. We zien dat christenen, we zijn niet beter, maar we ontdekken ineens weer nieuwe dingen. Ik heb met mijn ouders nooit gesproken, misschien niet dat ze het niet wisten, maar over de gaven van de Heilige Geest. En de mensen die ik spreek, die weten dat er gesproken wordt in tongen. En dat er gaven van genezing is. En gaven van uitdrijving. Dat zijn dingen die niet dat we ons alleen maar naar het spectaculaire uitstrekken, maar het is alsof de kennis toeneemt. Stof wordt afgeblazen. En daar hoort ook bij de hernieuwde ontdekking van Israël als het volk van God. En als Jezus, als Immanuel, God met ons, uitgesproken in Israël. En we grijpen de slip van een Joodse man. En we lezen de profeten weer. En we interesseren ons voor Jeruzalem. En sommigen zijn er al een kijkje wezen nemen. En het loopt uit op iets. Als zijn voeten zullen staan op de Olijvenberg, dan loopt dat uit op iets. Ik sluit af met een bekende oude psalm. Een psalm van vroeger, maar ik vind het ook zo heerlijk dat die oude psalmen, soms denk ik om gewoon omdat ik nu een beetje oud word, dan ga je weer terug naar je jeugd, maar Laten we wel wezen, met alle prachtige vrije liederen die er gemaakt zijn, heeft het boek van de Psalmen toch de boodschap van God toch in zich bewaard. Hè? Ook het profetische vergezicht. En dan denk aan die ene psalm, wel berijmd, maar de meeste mensen zullen hem wel kennen. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Geloofd zij God dat eeuwig wezen, bekleed met mogend heen, de Heer in Israël geprezen, doet wonderen. Hij alleen. Dank u voor uw aandacht. Welke psalm? Nou, dan moet je bij Harry zijn, die weet dat precies. Ik ben hem even kwijt. Harry, weet je welke psalm? Oké. Psalm 72, denk ik, hè? De bergen zullen vrede dragen, dan zal na zoveel gunst bewijzen. Ja, Psalm 72. We zullen danken. Heer God in de hemel, we hebben het profetische woord. En we beseffen maar al te goed dat van de uren en van de tijd de engelen niet weten, zelfs de Zoon des Mensen, niet u zelf alleen. En wat zal dat zijn als we uw heerlijkheid zullen aanschouwen? Verbazing vervuld. Met verbazing vervuld. Heer, we zien uit naar de komst van uw koninkrijk. Dat er zal staan, de Heer heeft het koningschap aanvaard. Heer, we weten niet wat er allemaal nog zal gebeuren. Maar we weten één ding, dat u overwonnen heeft. En dat ook wij, door het geloof van de Heer Jezus en door het geloof in de Heer Jezus, op die dag er zullen zijn. Dat we daar zullen zijn zoals we zijn. Zoals dat zaadje dat in de akker gaat en sterft. En dat tot leven komt. En dat u aan elk zaad zijn eigen lichaam geeft. Zo zullen we daar zijn met ons eigen lichaam. Maar wel volkomen verzadigd met uw beeld. Ja, we kunnen ons daar geen voorstelling van geven. We zien beelden en we verwachten het en we zien er naar uit. En we houden ons vast. Met beide handen. Aan uw naam. Heere der Heerscharen. Al zou het in de ogen van de rest van mijn volk in die dagen te wonderlijk zijn. Zou het dan ook voor mij te wonderlijk zijn. We willen u danken voor uw woord. We willen u danken voor de tijd die u ons gaf. Om met dit profetische woord bezig te zijn. Heere, ons kennen is onvolkomen en ons profiteren ook. Maar we hebben uw liefde ontvangen. En laten we met liefde voor u en voor elkaar die dag tegemoet mogen gaan. En met liefde voor uw volk, uw oogappel. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Sorry dat het wat laat is, maar ik was er toch, dus...